fijn om jullie te zien. Ook fijn mensen thuis. Heerlijk om weer met elkaar zijn eer en zijn grootheid te kunnen en te mogen bezingen. En mooi hoe de Heer het ook leidt. We hebben gezongen over leven. En dan heb ik nog een liedregel voor jullie. Misschien ken je hem nog wel. Onvernietigbaar plant zich het nieuwe leven voort. Ken je hem nog? Onvernietigbaar plant zich het nieuwe leven voort. En het gaat hier over geestelijk leven. Geleid en geïnspireerd door Gods geest. En deze liedregel, die schoot me te binnen bij het lezen van het volgende verhaal. Het is een gebeurtenis in de natuurlijke wereld, maar waarbij je wel heel duidelijk de lijnen naar de geestelijke wereld kunt trekken. En dat gaan we doen vanmorgen. We gaan lezen uit 2 Koningen 4, vers 8 tot 12. En het is de NBG-vertaling. En je kunt meelezen op de biemer. Op zekere dag begaf Elisa zich naar Sunem. Daar woonde een welgestelde vrouw die bij hem aandrong dat hij zou blijven eten. En zo vaak hij op zijn doorreis daar kwam, ging hij erheen om te eten. En ze zei tot haar man: "Zie toch, ik weet dat het een heilige man Gods is die altijd bij ons aankomt. Laat ons dan een kleine gemetselde bovenkamer maken en daar voor hem een bed, een tafel en een stoel en een kandelaar plaatsen, opdat hij, wanneer hij bij ons komt, daar zijn intrek kan nemen." Ja, dank je, doe maar. Elisa, de profeet van God. Hij trekt door Israël, het 10-stammenrijk. God roept hem als opvolger van Elia. En Elisa is dan 25 jaar oud. Zijn naam betekent: "Mijn God is redding." En hij belijdt openlijk: "Ik sta in zijn dienst." En het woord van God is in hem, is bij hem. En mensen ervaren dit. Elisa richt zich speciaal op de vernieuwing van Gods leven in mensen. En mensen worden hierdoor geraakt en aangesproken. En hij komt aan in Sunem. En Sunem, dat is een rustplaats met een bron. En hij heeft met zijn spreken en zijn handelen het hart geraakt van een rijke vrouw die daar met haar man woont. Ze proeft, ze ervaart Gods nabijheid en zijn liefde door Elisa's optreden heen. Ze wil bij Gods volk behoren. Daar is mijn plaats. En hem alleen dienen. En ze stelt haar hart en haar huis open. En nu? Nu wil ze een gemetselde bovenkamer maken, zodat de profeet langer kan blijven en ze langer contact kunnen hebben. Haar verlangen is maaltijd met hem te kunnen houden en Gods gedachten met hem uit te wisselen. Deze vrouw die wordt in haar hart geraakt door de woorden van God die ze hoort. Ze bewaart ze. Ze overweegt ze. Word jij wel eens geraakt door woorden van God die je hoort? En wat doe je er dan mee? Probeer je ze vast te houden? Ze voor jezelf te herhalen? Betrek je ze ook op jezelf en je situatie? Want het mooie is dat op het moment als je het nodig hebt, dat die belofte, die gedachte, je weer te binnen kunnen worden gebracht door zijn geest. En die vrouw, ze wil het vasthouden. Zijn woorden laten terugkomen. Ze koesteren. Ze wilde zelfs een stenen bovenkamer voor metselen. En in die tijd hadden veel huizen zo'n bovenkamer. Die waren bedoeld om etenswaren in te bewaren. Zij wil voor deze heilige mens een rustpunt creëren. En tegelijk de mogelijkheid scheppen tot ontmoeting. Zij ervaart, proeft, Gods klimaat. In dat contact met die profeet. En dat is waar ze naar hunkert. Dat klimaat. En ze kiest er dus bewust voor. En ze heeft er duidelijk wat voor over. Het mag wat kosten. Ja, wat heb jij er eigenlijk voor over? Om in Jezus' nabijheid te komen? Te zijn? Maak je ook zo'n bewuste keuze? En mag het wat kosten? Aan tijd? Aan energie? Al metselend, steen voor steen, schept ze ruimte om God te ontmoeten. In het natuurlijke, maar ook in het geestelijke. Zij schept ruimte in haar hart. Ze herhaalt woorden die ze gehoord heeft. En zo bouwt ze innerlijk aan haar geloof, haar vertrouwen. Heb jij zo'n ruimte in je hart? Zo'n stilte-situatie waar je Jezus één op één ontmoet? Schep jij zo'n speciale ruimte in jouw levenshuis? Zo'n speciale ruimte voor Hem, waar jij je geestelijk terugtrekt? En wat heb je dan in huis voor Hem? Een bed, een stoel? Een tafel met lamp, zoals in het verhaal. Een bed, een contact in rust. Een basis van geloof, vertrouwen. Een tafel en een stoel, maaltijd kunnen houden, uitwisselen. Een lamp met olie, gedragen door zijn geest. We gaan verder in het verhaal. Op een dag komt Elisa bij haar en neemt zijn intrek in de nieuw gemetselde kamer. En via zijn knecht Gehazi laat hij de vrouw bij zich roepen. En, staat er, ze blijft voor hem staan. Via Gehazi zegt Elisa, u hebt zich zoveel moeite voor ons getroost, wat kunnen we nou voor u doen? Iets om met de legeroversten of om bij de koning te bespreken? Ja, zet de tekst hem op. En dan antwoordt ze, dat is de Naardense Bijbel. Midden in mijn gemeenschap heb ik mijn zetel. En de NBG vertaalt, ik woon te midden van mijn familie. Midden in mijn gemeenschap heb ik mijn zetel. Ja, dank je. Elisa. Hij maakt gebruik van de dienende gastvrijheid en hij betrekt de kamer. En hij wil graag zijn dankbaarheid tonen, een tegendienst bewijzen. En hij heeft goede contacten met belangrijke mensen. En wil graag een goed woordje voor haar doen. En de vrouw? Ze blijft voor hem staan. Afwachtend, luisterend. Zij stelt zichzelf dienstbaar op. En je kunt je afvragen, hoe is mijn houding ten opzichte van anderen, ten opzichte van Jezus? Ben ik ook luisterend ten dienste van de ander? Of vind ik mijn verhaal belangrijker? En dan komt die vraag, wat kunnen wij voor u doen? En ze geeft een beetje wonderlijk antwoord. Midden in mijn gemeenschap heb ik mijn zetel, of ik woon te midden van mijn familie. Die vrouw heeft duidelijk geen behoefte aan een wederdienst, want ze doet het vanuit een dienend hart. Ze stelt haar eigen verlangens niet voorop. Ze leeft te midden van haar gemeenschap, heeft daar haar plaats ingenomen, vindt daar geborgenheid, steun, aandacht. Dat is voor haar voldoende. Haar doel is dat het woord van God zoveel mogelijk en zo vaak mogelijk gesproken kan worden. Daarom heeft ze juist die kamer gemetseld. En die vraag die overvalt er een beetje. midden in mijn gemeenschap heb ik mijn zetel. Je zou ook kunnen zeggen, te midden van zijn gemeente is mijn zetel. Dat is mijn plaats, dat is mijn bestemming. Daar ontvang ik kracht, liefde en inspiratie door zijn geest. Kun jij dat zeggen? Kun je dat vol overtuiging zeggen? Belijden dat hier in de gemeente van Jezus Christus jouw plaats is? Stel dat Jezus aan je vraagt, wat kan ik voor je doen? Wat antwoord je dan? Vraag je iets voor jezelf? Voor je gezondheid? Iets om je beter te voelen? Of vraag je iets wat jou dichter bij zijn hart brengt? Zijn koninkrijk in? Nog dichter bij hem willen zijn. Heer, hoe kan ik u het beste dienen? Heer, ik verlang naar meer zicht in de geestelijke wereld, zodat ik beter kan reageren. De vrouw, zij is inmiddels weer weggegaan. Maar Elisa houdt vol. Wat kan er dan voor haar gedaan worden? En dan vertelt Gehazi. Ze heeft geen zoon en haar man is oud. Met andere woorden, weldra zal ze weduwe zijn, zonder hulp of zonder bescherming. Anderen zullen haar bezittingen krijgen en dan zal ze alleen achterblijven. Er is een groot verdriet in haar leven. Ze draagt geen vrucht. Ze is onvruchtbaar. Ze mist haar bestemming in het natuurlijke leven, zeker voor die tijd. Maar het wonderlijke is, ze spreekt hier helemaal niet over. Durft ze er niet over te beginnen? Schaamt ze zich? Of heeft ze het aanvaard? Zich erbij neergelegd? Gelukkig kent de Heer haar door en door. Net zo goed zoals die jou en mij door en door kent. En via Elisa laat hij er weer roepen. Dan klinkt er een belofte. Vandaag, over een jaar, als de tijd zijn volheid bereikt, zul je een zoon omhelzen. En de vrouw? Ze durft het haast niet te geloven. Ach nee, Heer, reageert ze. Gij man Gods, spiegel uw dienstmaagd niks voor. Natuurlijk gezien is het niet meer mogelijk. En ze heeft het hopen, het verlangen en ook al die teleurstellingen achter zich gelaten. En toch klinkt er nu die belofte van God in haar hemel. Je zult een zoon omhelzen. In Genesis 18 vers 10 in de Naardense Bijbel, ja, zet hem maar op. Daar staat het volgende. Is voor de ene een woord te wonderlijk, en even verder staat er dan, als het de tijd van leven schenken is. Is voor de ene een woord te wonderlijk, als het de tijd van leven schenken is. Dat wonderlijke woord van God, door God gesproken, heeft dus te maken met leven schenken. En als God de bron van eeuwig leven is, die nooit opdroogt, wanneer is het dan de tijd van leven schenken? Altijd. Op het moment dat jij hem zoekt, schenkt hij jouw leven. En die vrouw, zij sluit die zoonsbelofte in haar hart. Ze gelooft het. En ze krijgt inderdaad een jaar later een zoon. Want voor de ene is niets te wonderlijk als het om leven schenken gaat. En zoals die vrouw in het natuurlijke vrucht mag dragen, mag jij dat in geestelijk opzicht. Je mag leven van God voortbrengen en uitleven. En je ziet hier dat dit niet alleen in geestelijk opzicht, maar dus ook in het natuurlijke, wordt verhinderd door het rijk der duisternis. Zoonschap ontwikkelen. Zoon worden. Dat is jouw en mijn bestemming. Ondanks al die tegenwerking. Die vrouw, die kan haast niet geloven dat ze een zoon zal voortbrengen. Herken je dat? Dat ongeloof. Och Heer, spiegel mij niets voor. Geloof jij dat jij gaat uitgroeien tot een geestelijk volwassen zoon van God? Dat je die mogelijkheid hebt? Waarom? Omdat Gods geest in jou woont. Daarom ben je in staat om zijn eigenschappen uit te leven. Lukt dat altijd? Nee. Maar de basis is er. Voor God en Jezus is het dus altijd de tijd van leven doorgeven. Geloof het. Beleid het hardop. En dan geef je zijn geest de ruimte om je tot leven te wekken. De beloofde zoon wordt geboren en groeit op. En op zekere dag gaat hij naar zijn vader op het veld. En hij klaagt over zijn hoofd. Mijn hoofd, mijn hoofd. En zijn vader geeft opdracht om hem naar zijn moeder te brengen. En dan lezen we, hij zat op haar knieën tot de middag. Toen stierf hij. Ze ging naar boven, legde hem op het bed van de man Gods en sloot de toegang tot hem af. Wat hier met deze beloofde zoon gebeurt in het natuurlijke, is een duidelijk voorbeeld van hoe het er in de geestelijke wereld aan toe gaat. Als er leven van God en vanuit God opbloeit in jou, in mij, dan is de Satan er direct bij om dat te verhinderen. In het verhaal is het oogsttijd. Dat is de heetste tijd van het jaar. En de jongen wordt ziek. Klaagt over zijn hoofd. Hij heeft waarschijnlijk een zonnesteek opgelopen. Hij wordt naar zijn moeder gebracht en ze neemt hem op schoot. Ze omarmt hem, koestert zijn leven. Ze wil hem niet loslaten, blijft hem vasthouden. Bidt voor hem, smeekt haar God, neemt het op voor haar zoon. Hoe ga jij eigenlijk om met dat goddelijke leven in jou? Houd je eraan vast, aan zijn liefde, zijn zorg, zijn leiding voor jou? Vertrouw je erop. En hoe belangrijk is voor jou leven met hem en leven door hem? Herken je soms die smeking? En toch, Heer, blijf ik u vasthouden. Wil ik uw leven openbaren. Dan sterft de jongen en brengt ze haar zoon naar de bovenkamer. In het klimaat en de nabijheid van God en zijn profeet. Een betere plaats kan ze niet bedenken. Ondanks het verdriet weet ze hem daar veilig. En dan sluit ze de toegang tot hem af. Geen enkele vreemde invloed wil ze bij haar zoon toelaten. Geestelijk schermt ze hem af. En wat zegt Jezus er ook weer over? In Matteüs 6, vers 6, de NBG-vertaling. Ja, zet hem dan maar op. Maar jij, wanneer je bidt, ga dan in de binnenkamer. Sluit je deur en bid tot je vader in het verborgene. Jij en ik zijn bestemd tot een leven zoals Jezus ons dat laat zien. Opgroeien tot een zoon, geestelijk volwassen worden. En het is de Satan er alles aan gelegen om dat proces te dwarsbomen. Merk je het als jouw geestelijk denken, je reageren, oftewel je hoofd wordt aangevallen? En wat doe je dan? Ga je dan ook naar jouw speciale bovenkamer, waar je Jezus vindt en hem om raad kan vragen? sluit je dan ook de deur voor elke afleidende gedachte en voor alles wat je weg wil trekken bij hem vandaan? Maar hoe sluit je dan die deur? Door heel bewust te zeggen en te belijden: Heer, ik richt me alleen op u. Ik verwacht het alleen van u en ik verbreek elke invloed die dat tegenwerkt. Zo heilig je je vermogen tot aandacht. Aandacht alleen voor hem. De deur sluiten betekent niets vijandelijks meer binnen laten komen. Want achter gesloten deuren vermeerdert God leven. Achter gesloten deuren vermeerdert God leven. Daarna geeft de vrouw haar man opdracht om haar een knecht en een ezelin te sturen. En ze zegt: ik ren naar de man Gods en keer dan terug. Haar man spit er tegen: waarom zou je gaan? Het is geen Sabbat, het is geen nieuwe maan. Dan ga je naar de tempel of naar de profeet. En dan geeft ze hem een wonderlijk antwoord: vrede en alle goeds. En tegen de hulpjongen zegt ze: rem me niet af in het rijden, alleen als ik het zeg. Als je deze situatie op je in laat werken, komt het best een beetje vreemd over. Eigenlijk vertelt de vrouw helemaal niets aan haar man. Ze wenst hem shalom en alle goeds. Ze heeft haast, met één ding voor ogen: ik moet naar Elisa, de man die voor mij God vertegenwoordigt. En ze duldt geen andere afleiding. Geestelijk is ze dus nog in die bovenkamer. En ze houdt bij zichzelf de deur op slot voor elke andere afleiding. Recht op haar doel af: Gods nabijheid zoeken. Ja, dan zou je jezelf kunnen afvragen: wat doe ik in zo'n heftige situatie? Zou ik direct Jezus nabijheid zoeken? Zijn vertroosting? Is dat echt bij mij het eerste wat opkomt? Zonder afleiding, doelgericht: Heer, als eerste kom ik bij u. Help me, Heer, hoe kom ik hier doorheen? Of ga ik eerst mijn verhaal bij anderen neerleggen en luister ik eerst naar hun adviezen? 30 kilometer lang haast ze zich op die ezelin naar de berg Karmel. Een vruchtbare plaats. De luister van de Karmel, die wordt al beschreven in Jesaja en Jeremia. Het is de afspiegeling van Gods heerlijkheid. En daar verblijft Elisa. Elisa ziet de vrouw aankomen en stuurt zijn knecht erop af. Hij moet vragen of alles goed met haar is. En dan geeft ze weer zo'n ontwijkend antwoord: ja, alles wel. Zet plaatje maar. En als ze bij Elisa aankomt, grijpt ze zijn voeten. Gehazi wil haar terugsturen, maar Elisa, hij verhindert het. En hij zegt: laat haar begaan, want haar ziel is bitter in haar. Al heeft de ene dat voor mij verborgen en het me niet gemeld. En je kunt zien dat hij met zijn rechterhand Gehazi's hand tegenhoudt. De vrouw grijpt zijn voeten en op de achterkant, op de achtergrond, zie je de knecht uitblazen die net 30 kilometer hard gelopen heeft naast die ezel. Elisa vraagt of alles wel is. Is het vrede, staat er in de Naardense Bijbel. Hij verwachtte het niet. God had hem nog niet geopenbaard wat er was gebeurd. En ondanks het bittere en grote verdriet zegt de vrouw: ja, vrede. Zegt ze dit uit een soort automatisme? Omdat ze met iets heel anders bezig is? Innerlijk, in die bovenkamer? Ze is bezig met het leven van haar zoon. En de vraag waarom? Ze kan het niet plaatsen. Ze grijpt Elisa's voeten. zijn basis. Ze valt op haar knieën, in aanbidding, ontzag. Ze gaat als het ware terug naar de basis, het fundament van haar geloof. En ze zoekt steun bij Elisa's basis, zijn geloof. En ze weet, God houdt van zijn volk, is hen nabij, want dat heeft hij zelf gezegd. Hij zal er altijd zijn, hij ontfermt zich. Dat is wat haar altijd overeind gehouden heeft. En nou gebeurt er dit. Eindelijk laat ze haar verdriet zien en zegt: heb ik soms mijn Heer om een zoon gevraagd? Heb ik niet gezegd, ge moet me niet misleiden? Met andere woorden, ik zei toch, dit kan niet goed gaan. Misschien, heel soms, denk je ook wel eens zo over dat door God geplante leven in jou. Dit kan nooit wat worden bij mij. En wat doe je dan als je het niet meer weet? Ga je dan ook terug naar jouw geestelijke basis? Hij is er altijd, dat heeft hij toch zelf gezegd. Als Elisa haar samen met Gehazi terug naar huis wil sturen, dan maakt ze bezwaar. En dan beleidt ze, ja, zet hem dan maar op, in de Naardense Bijbel. Bij het leven van de ene en het leven van je ziel, als ik jou loslaat, en het NBG staat, ik ga niet bij u vandaan. Ze vraagt niet om genezing van haar zoon, en het enige wat ze belijdt is, ik zal God nooit verlaten. Hoe sterk is dit? Is dat soms die basis van haar vrede? Ze blijft haar plaats bij God innemen, ondanks alles. Eerst durfde ze haast die zoonsbelofte niet te geloven. Toch krijgt ze een zoon. En dan de reactie vanuit het Rijk der Duisternis. Zie je wel, jij kunt geen leven van God doorgeven. En deze leugen, die wordt nog steeds gebruikt, in jou en in mijn leven. Het lukt je nooit om elke dag in de Bijbel te lezen bijvoorbeeld, te bidden, geduldig te zijn of zo te reageren zoals Jezus doet. Verbreek die vloek, want onder leiding van zijn geest komt er leven van God in jou openbaar. Ik zal u niet verlaten. En als Elisa deze woorden hoort, staat hij op en gaat met de vrouw mee. En als hij dan later het huis binnengaat, sluit ook hij de deur achter hem en de jongen. En hij bidt tot de Heer. Helemaal richt hij zich op hem en op zijn God. Hij schermt de jongen af en heiligt hem voor de Heer. Daarna, staat er, gaat hij op hem liggen. Ja, zet de tekst maar op. Zijn mond op diens mond, zijn ogen op diens ogen, zijn handen op diens handen, en hij buigt zich over hem heen. Via zijn lichaam en zijn geest laat Elisa zo zijn door God geheiligd leven door de jongen heen stromen. Hij gaat het huis op en neer, een beeld van reiniging en toewijding. Hij buigt zich nogmaals over de jongen heen. En dan niest de jongen 7 keer en opent zijn ogen. En Elisa zegt tegen de moeder, neem je zoon op. Wat een wonder is voor de ene iets te wonderlijk als het de tijd van levensschenken is. En hierbij zie je het natuurlijke voorbeeld. Het door God beloofde en geschonken leven blijft leven. Hij laat niet los. Zijn mond op diens mond, zijn ogen op diens ogen, zijn handen op diens handen. Is dit niet hetzelfde wat Jezus bij ons doet? Zijn leven, zijn wezen met dat van ons laten versmelten. Hij wil ons zien, ons handelen, ons spreken, doordrenken met zijn geest. Zijn levensadem schenkt ons leven. Neem uw zoon op, zegt Elisa tegen de vrouw. Neem jij het op in de hemel voor jouw groeien tot zoon van God? Hij staat er garant voor. Jezus geeft jou en mij onvernietigbaar leven door zijn geest. En dat richt je op. Dat doet je geestelijk op je voeten staan. En dat doet je leven. Neem het aan en leef het uit. Amen. Ik wil bidden. Heer, dank. Ontzag, aanbidding. Heer, voor dat onvernietigbare leven wat u in ons plant. Heer, en gedragen en geleid door uw geest. Heer, willen we dat uit gaan leven. Heer, u bent trouw aan uw woord. U doet wat u belooft. Heer, en u zegt, ik ben er en ik schenk jou leven in overvloed. Volg mij. Heer, en wij willen ons hart, onze ziel openen. Onze binnenkamers openen voor dat leven. Heer, verdere vervulling met en door uw geest. Doorstroming van uw wezen, Heer. Dat is waar we ons volledig naar willen uitstrekken. Amen.